dit is Photo Stories, de Nederlandse podcast over fotografie. Mijn naam is Gijs de Koning, ik ben zelf fotograaf met de studio in Hilversum, daar neem ik ook deze podcast op. En op woensdag 29 april 2020 kwam Hector Tsolo Dimos naar mijn studio. Hij is ook fotograaf, hij heeft een studio in Eindhoven. En ik sprak met hem over zijn werk, over het ondernemen als fotograaf. Heel interessant gesprek, deel 1 kan je al gehoord hebben en dit is deel 2 van dat gesprek.
Ja, waar ik nu aan moest denken is, ik vertel volgens mij ook heel kort in de intro, ik trouwens helemaal niet voorbereid. Stel jezelf voor, ik denk, oké, wat moet ik zeggen?
Je naam.
Ik zei mijn naam, volgens mij zei ik mijn foto en videograaf of zo. Ja. In ieder geval, ik doe ook veel video. Okay. Dat is misschien wel grappig om te vertellen hoe ik daarbij ben gekomen, is een van mijn vaste klanten, Greenhouse, waar ik het eerder over had, hè, waar ik gewerkt heb. Die vroegen mij van, oké, leuk, maar kan je voor ons ook een aftermovie maken? En het was een heel simpel iets, een student day. Nou ja, gewoon studenten komen een leuke dag hebben bij Greenhouse, die daar stage lopen, et cetera. Niet heel spannend, niet heel moeilijk. En ik zeg, oké, beste klant, ik wil dat doen. Houd er rekening mee, ik ben geen videograaf. Dus je had het over zelfkennis. Ik heb gewoon letterlijk tegen die klant gezegd, ik durf niks te beloven. Behalve dat ik mijn best ga doen.
Ja.
Maar voor de rest, weet je... En was het een goede video? Nee, absoluut niet.
Heb je daar wel een prijskaartje aan gehangen?
Ja, heb ik meteen gedaan. Niet heel veel. Nee. Maar goed, misschien 200-300 euro, ik heb geen idee. Maar de grap is, de klant was wel tevreden.
Ja, ja.
Want in vergelijking tot wat ze het jaar eerder hadden gemaakt... wat volgens mij letterlijk door de stagiair zelfs was ingezonden met telefoon... en iemand heeft daar achter elkaar gezet en een titeltje... en dan had je gewoon de aftermovie. Was het wel degelijk, had het gewoon net iets meer... kracht en net iets meer logica. En er was op zijn minst iemand die snapt hoe een camera werkt.
Ja.
Dan kan je nog steeds geen goede videograaf zijn. Maar je zult zien dat daar toch stiekem heel veel parallellen tussen foto en video zitten. Dus door open te spelen naar de klant toe. Van, weet je, jullie vragen dat. Ik ben er niet zelf mee gekomen. Ik vind het prima. Maar houd er rekening mee dat.
Ja.
En als de klant daarmee akkoord gaat, wat kan er dan worst case gebeuren? Dat het tegenvalt, dan ben jij toch al gedekt. En de grap is, het viel... Nou, omstandigheden moet ik meteen bij zeggen. Hè? Viel het niet tegen. En sterker nog, het gaf mij heel veel motivatie om daarop door te gaan. En je zult zien, vast heel herkenbaar... mijn eerste 10 video's, die gingen echt per video 3 stappen omhoog. Want in het begin is die curve natuurlijk veel steiler, weet je wel. En na iedere fout weer 3 filmpjes op YouTube opgezocht en dit en dat. En je zult zien hoe stiekem vanuit de fotografie je, als je wil, binnen 3 maanden een... geen goede videograaf, maar gewoon oké. Je kan echt wel een film te maken als je wilt binnen 3 maanden.
Dus dat is ook weer die verhouding tussen... ik vind het misschien niet goed, maar voor die klant is het misschien best wel prima. En dan ook gewoon maar gewoon doen.
Exact. En de fout die ik vaak bij mensen gevoelsmatig zie... is dat ze dan vergeten dat ze het zelf niet goed vinden. Omdat de klant het goed vindt, dat ze denken dat het daardoor ook heel goed is.
Ja, oké. Je moet wel je eigen kwaliteits...
Je moet kritisch blijven.
Ja, je moet kritisch blijven. Ja. Ook al is de klant tevreden, moet je wel zeggen van... maar ik wil voor mezelf wil ik hem de volgende keer beter hebben.
Ja, en ook begrijpen dat alles heeft te maken met context. Dus binnen de context van de klant is het misschien inderdaad best wel goed. Want de context van die klant is... hey, ik ben het filmpje van vorig jaar gewend... wat door studenten in elkaar is gezet.
Ja.
En mijn context is... oké, ik geef mezelf voor de moeite een 6. Hè? Mm-hmm. Prima. Voor de moeite... maar ik hou er wel rekening mee als ik het vergelijk met Piet en Klaas en Suzanne en allemaal andere freelancers om me heen die dat fulltime doen, dat ik lang nog niet daar ben.
Nee.
Snap je? En als je dat gewoon niet vergeet, dat gewoon blijft doen, daar kritisch in bent, dan is dat prima.
En
dan is een 6 is prima.
Ja, en de verwachting naar de klant heel goed managen. Dus niet gaan bluffen van, ik kan dat, komt helemaal goed, maar zeggen van, moet je luisteren. Ik kan het erbij doen, weinig ervaring, ik doe mijn best.
Ik heb wel gevallen meegemaakt dat ik echt dacht van... oké, nu heb ik net iets te veel beloofd, zeg maar. En dat heet ook ondernemerschap. Ik wil erbij zeggen, net iets te veel. Hè. Het is niet... ik had geen documentaire van een uur beloofd... terwijl ik net 2 weken video deed. Zo moet je het niet zien. Maar wel dat ik dacht van... oké, ik moet nu wel echt op mijn tenen lopen en ik moet scherp blijven. Maar de grap is, dan krijg je dus het laatste. Scherp blijven.
Ja.
Dus juist als je regelmatig iets pakt waarvan je denkt... net wel, net niet, weet je wel.
Ja.
Daardoor groei je juist.
Je moet niet elke klus zo doen, want dan loop je alleen maar vast van de stress.
Dan krijg je ook een burn-out. Ja, precies.
Maar af en toe zo'n klusje pakken dat je net iets meer belooft... dan dat je helemaal comfortabel bent.
Ja, ik vertelde je net dat ik, nogmaals voor de crisis... zo'n 5 tot 7 opdrachten per week had. Een beetje afhankelijk van hoe wat. En ik heb wel eens weken ertussen zitten dat van die... ik noem het even voor het gemak 5 op iedere werkdag eentje... dat daar drie stressvol van waren. Dat is bijna niet vol te houden.
Nee.
Meestal is het zo dat één van die vijf echt uitdagend is. En die andere vier van de vijf, vaste klanten, even nieuwe medewerkers op de foto, even een ditje, even een datje. Hè. En dan is het goed te doen.
Ja.
Sterker nog, dan zeg maar die vier simpelere, die houden mij soort van op de been om voor die ene helemaal vol te kunnen gaan.
Ja.
En die ene volle, die houdt me op de been om het vak nog leuk te vinden. Want als ik alleen maar van die vier simpele moest hebben, dan vond ik het ook niet meer leuk.
Ja.
Dus die twee houden elkaar heel erg in balans. Snap je wat
ja,
ik bedoel?
Ja, absoluut.
Dus ja, en natuurlijk, tussen aanstekens, simpelere klussen zijn ook heel goed voor je ondernemerschap en je continuïteit. Ja. Hè? Dus voor een stuk of vijf bedrijven schiet ik iedere maand nieuwe medewerkers.
Ja.
Soms slaan ze een keer een maand over omdat ze het misschien te weinig hebben, of net als nu bijvoorbeeld, of wat dan ook. Maar in principe weet je van die vijf klanten dat je in ieder geval iedere maand nieuwe portretten mag komen maken.
Ja.
En dat simpel, relatief simpel. Vaste opstelling, bewijzen van fluitend even een kwartiertje even alles opzetten. En binnen een uurtje weer gaan.
Ja.
En ik vind het heerlijk.
Ja, dat is het voordeel van zakelijke fotografie. Dat is ook de markt waar ik voor een groot gedeelte in zit. Is dat je hebt meer klanten die terugkomen. Kijk, een trouwerij. Over het algemeen, zo'n klant komt maar één keer bij je terug. En mochten ze een keer voor de tweede keer trouwen, gaan ze vermoedelijk bij een andere fotograaf shoppen.
Ja.
En een familieportret kan je ook maar zoveel keer maken. Nou, na vijf jaar misschien nog eens een keertje nieuwe. Maar dat is nu echt terugkomen. En zakelijke klanten kan je echt investeren in die relatie om daar steeds weer terugkerend werk uit te halen.
Mm-hmm. Ja.
Is het dan ook, denk je, essentieel om video erbij te moeten doen? Anno 2020?
Nee, essentieel is het absoluut niet. In de zin van, er is nog genoeg werk in alleen fotografie om dat te kunnen. Maar dat gezegd hebbende, het is wel goed om te differentiëren in zijn algemeenheid.
Ja.
Voor de meeste mensen. Kijk, als je echt de allerbeste foodfotograaf bent ever en bij jou kost een shoot voor een magazine kost 2.500 euro voor een middagje, een paar aardbeien schieten of wat dan ook. Ja, dan snap ik dat je daarbij kunt blijven.
Ja.
Maar voor de meeste mensen is het wel goed dat je binnen je huidige klanten kunt upsellen.
Ja.
Dus dat je zowel campagnes voor ze schiet, als portretten, als events, zoals een seminar hebben of wat dan ook. Als mede een keer een aftermovie maken.
Ja.
Misschien nu ook weer in de eerste week van de crisis vroeg een klant mij, waar ik normaal gesproken foto voor schiet, van ja, we moeten een nieuwe financieringsronde, investeringsronde doen. En kan jij voor ons een video komen opnemen dat de directeur door het bedrijf loopt, laat zien dat het weliswaar leeg is, maar dat de machines toch nog doorgaan.
Ja,
nou ja, dat soort dingen. Ja, ik ben heel blij dat ik daar gewoon ja op kan zeggen.
Ja.
Dat ik zeg van natuurlijk, je weet, je kan me bellen als mijn kamer te maken heeft, dan kom ik gewoon langs. En dat probeer ik ook echt dat ze dat weten, weet je wel, van oké, Hector die staat op standby als er iets is, ook als het last minute is. En natuurlijk kan ik dan niet altijd ja zeggen, want als ik een afspraak heb, dan heb ik die, dan is dat lastig. Maar in principe weten ze, heeft het met beeld te maken, dan kunnen we hem bellen en dan in principe komt het goed. En het kan ook zijn dat ik een keertje dus niet kan, dan regel ik iemand anders.
Ja.
Daar verdien ik meestal niet zoveel of niks op. Maar dan is die klant wel bediend.
Ja.
En dat is minstens zo belangrijk.
Maak je veel gebruik van een netwerk van collega's?
Ja en nee. Ik doe het wel hoofdzakelijk zelf.
Ja.
Maar als ik kijk hoe druk het af en toe is, dan is dat ook niet meer alleen te doen, zeg maar. Ik heb best 3-4 shoots op een dag gehad.
Ja.
Dat is niet te doen, letterlijk. Dus dan moet je er 1, 2 of soms wel 3 aan iemand anders geven.
Ja.
Want anders moet je tegen de klant gewoon zeggen, nee, zoek het maar uit.
Ja.
En dat heb ik liever niet. Want een week later of een maand later hebben ze weer iets nodig. En dan is het fijn als ik weer die ingang ben.
Ja.
Dus dat. Maar dat is wel wisselend, merk ik. Want het is, weet je, de klanten zijn wel niet alleen een bepaald niveau. Dat klinkt dan weer zo. Maar goed, daar is ook af en toe sprake van gewend. Maar ook een bepaalde aanpak. Ook een bepaalde, misschien hoe punctueel je bent. Ik ben daar redelijk punctueel in naar mijn klanten toe. Maar ook stijl. Heel simpel gebruik van lenzen, weet je wel. Ik heb wel eens een event laten overnemen. En dat soort borrels die schiet ik eigenlijk vrijwel exclusief op 50 1.4.
Ja.
Dat is gewoon een bepaalde look. Als je daar met de 24-70 2.8 of 4.0 mee aan komt zetten.
Ja.
Dan heb je al, los van alle andere dingen, heb je al een compleet andere set.
Ja,
veel saaier, veel tweedimensionaler, et cetera, et cetera. En niet iedereen die op dat moment even kan vinden, die heeft dat. Dus mede daarom heb ik ook een hoop lenzen dubbel, zodat ik ze ook kan uitlenen.
Ja,
maar,
ja, dus
voor Canon tenminste, niet ja. Alleen voor Canon. Want soms dan denk ik van, ja, dan moet er iemand voor mij invallen. En dan zeg ik, oké, prima, maar dan kom wel even die lens ophalen. Want ik heb echt graag dat je deze opdracht met deze lens doet.
Dus als jij een gebruik maakt van je netwerk voor een opdracht, dan geef je dan die opdracht uit handen van, dus niet helemaal, want jij bewaakt dus wel.
Ik stuur nog wel de factuur, et cetera.
Ja, oké. Dus jij stuurt de factuur, die fotograaf, die mag jou een rekening sturen en jij doet een soort laatste quality check of het is wat jij wil.
Ja, en met enige regelmaat heb ik ook alle foto's opnieuw moeten editen voor witbalans en dat soort dingen. En dat doe ik dan ook nog. En dus vaak reken ik daar voor mezelf nog een extra soort van projectfee en dat soort dingen bovenop.
Ja.
Maar daar moet je niet te veel bij voorstellen, want dat is echt wel, als je ziet wat het kost, dan doe ik het niet voor het geld, doe ik het puur omdat die klant,
ja, je wil die klant
blij is van, oké, het idee, namelijk content, we bellen Hector, dat staat nog steeds overeind.
Ja.
Ook al kan die misschien een keer
en
niet.
En jij regelt het wel.
Precies, en dat is voor klanten goud. En dat is ook weer wat ik zei, dat is ook een stukje soort van gevoel van business. Als jij, je vertelde me net al over je baan. En nou ja, als jullie iets gedaan moeten hebben, jij wil gewoon, als je belt, dat gewoon geregeld wordt.
Ja.
En het liefst binnen een minuut.
Ja.
Hey Hector, 24 april, tussen 6 en 8, is er dat en dat. Kan jij komen? Ik check meteen mijn agenda. Oh nee, ik kan niet. Oh, wat jammer. Maar.
Precies.
Maar ik zorg dat er iemand komt.
Je wil niet die klant opzalen met het probleem dat hij zelf een fotograaf moet gaan zoeken.
Je moet er niet aan denken. En dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Want in iets verder verleden dat ik dat nog niet die service aanbood, soort van, is dat wel gebeurd. En dan kwamen er wel eens foto's uit. Ik dacht van, oh nee, weet je, het kan gewoon echt alle kanten opgaan. Ja. En los van het feit dat je ook nog dingen hebt als een klik met die andere fotograaf. En het is ook een risico. Hè? Dus mocht het dus wel goed bevallen, dan kan je die klant ook kwijt zijn, bij wijze van. Dus het heeft heel veel nadelen om dat stuk service niet voor die klant uit handen te nemen.
Verkoop je vaak nee? En dat zal dus niet zijn aan op het moment dat je agenda vol zit, maar gewoon omdat je denkt van, dit past niet bij mij of dit is een shoot die ik niet wil doen.
Nee, zeer zelden. Ik probeer een voorbeeld te bedenken waar ik niet echt op kan komen. Past niet bij mij is niet echt iets waar ik mee bezig ben. Want in principe past alles bij mij als het met fotografie te maken heeft.
Ja.
Het maakt me niet zoveel uit of het nou sport is of dit of dat. Uiteindelijk is het licht, compositie, moment, emotie, mensen, et cetera. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar wat we wel uitmaakt is of het realistisch gezien wel mijn soort van skills en kunnen aankomt. Hè? En natuurlijk, naarmate ik meer dingen heb aangenomen, is dat ook opgeschoven en hoef ik steeds minder vaak nee te zeggen.
Mm-hmm.
Maar het is zeker wel voorgekomen, zeker een paar jaar geleden, dat ik dacht van, ja, dat is video. Ik heb voordat ik die eerste klus had aangenomen, had ik toch zeker al een keer of 10 gezegd, nee, ik doe geen video.
Ja.
Dus in die zin, helder. Ja. Maar ja, naarmate je meer dingen doet, hoef je dat steeds minder vaak te verkopen. Maar ik weet dat nee verkopen. Ik weet dat er heel veel fotografen zijn die zoiets hebben van, nee, mijn stijl is cinematisch of zo. En nou ja, cinematisch is hartstikke leuk. En dat is leuk voor bepaalde thrillers. Maar in de commerciële wereld is er heel weinig plek voor, kan ik je vertellen. En dat is allemaal prima. Maar als je daaraan vasthoudt, weet je, dan moet iedereen lekker zelf weten. Maar als je daaraan vasthoudt, begrijp wel dat daar heel veel vraag dus niet bij aansluit.
Ja.
Dus wat jij aanbiedt, sluit dan niet aan bij de vraag. Dus ik zeg meer van, zeg maar wat je wil. En dan vertel ik jou wel of ik het voor je kan regelen. Dus het is eigenlijk precies een, ik ben absoluut niet de enige fotograaf die er zo in zit, ga ik vanuit. Maar ik merk wel dat lang niet alle fotografen er zo in staan. Dat merk ik wel.
Maar dan kan ik me ook voorstellen dat bepaalde opdrachten ook gewoon niet bij jou binnenkomen. En dan denk ik vooral aan familieshoots, een newborn, foto's, dat soort dingen.
Mijn
krijg je ook aanvragen voor en doe je dat ook? Of?
Mijn website is heel zakelijk ingericht. Ja. Als in, als je contactformulier klikt, staat er ook bedrijfsnamen en dat soort dingen. Ontmoedigen natuurlijk nogal om als particulier te reageren. Ik ben ook niet actief op social media of zo. Dus het is ook niet zo dat particulieren daar via, oh, hij maakt foto's en zo. Dus bij mij kom je binnen of omdat je me kent, maar dan weet je dus dat ik zakelijke dingen doe. Of via Google en dan heb je productfotograaf opgezocht of bedrijfsfotograaf. En ik word niet gevonden op familieshoot of iets dergelijks. Dus in die zin is dat heel minimaal. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon een netwerk aan gewone mensen, zeg maar, los van klanten. Ja. En daar wil nog wel eens iets tussen zitten. En soms zeg ik dan ook ja, maar dan is het echt van, oké, dan gaan we gewoon het parkje in als ik maar een beetje groen heb. 202.8, weet je wel. Ja. En ja, dan misschien een lichtje erbij of een reflector. En dan Weet je, dan doe je dat gewoon even...
Voor lol.
Ja, precies. Maar dat is niet, dat is absoluut geen focus.
Nee, nee. Over social media. Dat was een van de eerste dingen die jij tegen mij zei. Ook een soort trigger van... Hey, het lijkt me leuk om iets te komen vertellen in de podcast. Want ik denk dat ik een en ander wel anders aanpak dan heel veel andere fotografen. Je zegt, ik ben niet actief op social media. En mijn gevoel is dat er zijn heel veel fotografen die zich heel erg richten juist op social media als hun primaire manier om klanten te vinden.
Ja.
Hoe zie jij dat? Duidelijk, je bent niet actief, maar heeft het te maken met het type fotografie en het feit dat het zakelijk is? Of
Daar zit ook meer achter. Kijk, laat ik even positief beginnen. Ik heb niet per se iets tegen social media. Maar er zijn wel echt dingen waar ik me aan kan storen. Of dat ik denk, dit gaat echt niet de goede kant op. En daar kun je ook echt wel een soort van Black Mirror aflevering bij nemen of wat dan ook. Maar als je kijkt hoe vaak soort van, kijk mij nou of zelf ingenomen, met name Instagram is... daar hou ik niet van. En zeker fotografen, daar hebben er volgens mij wel eens een handje van. Want wij kunnen met de camera omgaan. Dus ja, jezelf delen en laten zien is voor ons een stuk makkelijker dan voor menig andere persoon. En fotografen maken vaak nogal wat mee. Je komt op plekken waar niemand anders komt. Backstage, op reis, een helikopter, whatever. Weet je wel. Daar wil ik heel bewust een beetje vanaf blijven. Dus dat is waarom ik niet zoveel met social media heb. Wat ik wel heel erg mooi vind is dat je nieuwe mensen leert kennen.
Ja.
Vroeger zat je altijd op fora. Ik weet vrij zeker, als ik niet op Facebook zat, had ik hier niet gezeten om met jou te spreken.
Ja.
We kennen elkaar toevallig niet via Facebook, maar ik heb wel van jouw podcast gehoord van iemand.
Kijk.
Via Facebook.
Ja, ja.
Die ik ook via Facebook heb leren kennen via een besloten groep. En dat is echt goud. Weet je? Dat is echt superleuk. Ik heb er ook meerdere vrienden aan overgehouden. Mensen waar ik regelmatig mee samenwerk en andersom. Dus dat is echt top. En ja, goed, ik ben dus geboren opgegroeid in Griekenland. Dus ik heb er ook nog allerlei vrienden, familie zitten en zo. En dat werkdrempel verlagend om een beetje een keer een vlugge chat of een keer een foto voorbij te zien komen. Dus het heeft ook hele mooie dingen. Maar als het aankomt op marketing en marketingkansen dus eigenlijk. Ja. Kijk, het feit dat iedereen, lijkt het wel, daar zich op richt... Zegt ook wel iets over de hoeveelheid concurrentie, in hoeverre je daar nog kunt opvallen.
Ja.
Daarbij heb je eigenlijk twee soorten marketing, push en pull. Zo kijk ik even heel zwart-wit. Ik leg het gewoon even voor het gemak uit. Push is eigenlijk gewoon ouderwets iets, een boodschap in iemands trot induwen. Van oké, dit zijn wij, banner of billboard langs de weg, weet je wel. En zoek het maar uit. En pool marketing is veel meer de ouderwetse gouden gids, weet je wel. Ja. Ik zoek bij de elf een loodgieter en dan vind ik een loodgieter uit de buurt.
Ja.
Of tegenwoordig natuurlijk Google.
Ja.
Of trouwens moet ik er wel bij zeggen, YouTube is ook een gigantische zoekmachine. Natuurlijk ook van Google en Facebook en zo zijn eigenlijk ook zoekmachines gedeeltelijk. Maar dat is pool marketing. Dat is eigenlijk, je trekt mensen naar je toe op het moment dat het dus ook relevant is. Dat mensen er zelf om vragen. Want als jij langs de snelweg rijdt en je ziet een billboard van BMW... Je hebt daar niet om gevraagd.
Nee.
En soms vind je dat hartstikke leuk, omdat het misschien een mooie foto is. Maar ook andere keer kun je er waarschijnlijk ontzettend aan storen. En zeker op het internet ook.
Ja.
Weet je, dus ik ben niet zo van push marketing. En vaak is social media toch gewoon letterlijk van vul je doelgroep in en gooi die dingen het internet op. En ik los van dat ik daar niet zo van hou, geloof ik daar. Ik weet uit de data, weet ik gewoon dat het werkt. Dus ik kan wel zeggen dat ik er niet in geloof, maar het werkt gewoon. Dus dat is een feit, maar goed. Ander of je daar zelf aan wilt deelnemen. Ja. Maar ik vind pool marketing, en dat is eigenlijk ook SEO in de basis, wat ik dus lekker makkelijk praat, want dat heb ik jarenlang natuurlijk voor bedrijven gedaan, is niet alleen maar vanuit soort van principe soort van beter en relevanter in mijn ogen. Het is ook veel goedkoper. Ik heb in de afgelopen 3-4 jaar praktisch €0 besteed aan advertising.
Okay.
Omdat SEO is gratis en dan kan ik voor mezelf doen en noem het maar op. En daarbij is het ook push marketing is over het algemeen korttermijn denken.
Mm-hmm.
Pool marketing is langtermijn denken. Als jij stopt met advertenties, Google Ads, Facebook Ads, als je daar gewoon om wat voor reden ook mee stopt, en nu bijvoorbeeld, je wil misschien wat besparen, corona, noem even iets, en dan komen er ook geen aanvragen meer uit. Want dat is gewoon letterlijk, je bent onvindbaar. Mijn SEO, die ik afgelopen jaren heb geïnvesteerd, ik denk nu dat ik gemiddeld 2-3 aanvragen nog heb in coronatijd via de website, allemaal via SEO. Wat minder is dan voorheen, maar wel nog altijd gratis we hebben je nodig, want we zochten naar productfotograaf. Want sommige dingen, eventfotograaf, daar komt niks meer uit. Maar bepaalde andere dingen dus wel. Ik geloof wel meer in op de juiste plek zijn op het juiste moment. Dat is toch in die zin, is dat SEO. Dat gezegd hebbende, ik merk dat via mond op mond nog altijd het allerbelangrijkste is. En als ik daar iets aan zou mogen hangen, dan zou ik misschien wel zeggen 70% via 30% zoekmachines, et cetera. Dus, dus dat hele pool zoekmachine-achtige marketing, dat is relatief complex. Want dat is ook een beetje... Kijk, Google heeft bestaansrecht omdat zij nog een gratis variant hebben.
Ja.
Als Google geen organische zoekresultaten had, dan was het gewoon een advertentiemachine. En daar ga jij geen gebruik van maken. Nee. Niemand. Dan houdt het gewoon op te bestaan. Vandaar bestaansrecht. En, maar Google is er dus alles aan bij gebaat om dat hele AdWords gebeuren. Sorry, het heet Google Ads tegenwoordig. Om dat makkelijker te maken voor de ondernemers, et cetera. En dat hele SEO gebeuren organisch, om dat een beetje vaag te houden.
Ja,
ze bestaan uit 250-achtige factoren, algoritme. Ja, ja, ja. Niemand weet precies wat. En ja, natuurlijk niet als geheim. Hè. Mm-hmm. Maar dat willen ze. Daar zijn ze bij gebaat. Dat als ik jou SEO-advies moet geven, moet je uitleggen wat je moet doen. Dan krijg je een hele waslijst aan dingen voor je website. Mm-hmm. En de kans is heel goed dat je zegt, te veel gedoe of te vaag of niet concreet.
En dan ga je liever gewoon geld steken in die AdWords, want dan weet je zeker dat iemand...
Precies, en dat is letterlijk, als stel je voor, ik ben daar in principe niet meer voor te huur, maar stel je voor, je vraagt mij, doe dat. Ik kan je geen garantie geven voor de resultaten voor SEO.
Ja.
Ik kan jou ook niet zeggen binnen een week of binnen een maand of binnen een jaar.
Mm-hmm.
En zo groot kunnen die termijnen zijn, dat je echt significant stijging ziet. Dus waar investeer je in? Dus je moet er wel zelf echt heel erg in geloven. Dus in die zin is het ook allemaal wat moeilijker. Maar op de lange termijn kan het wel heel veel opleveren. En wat ik zei nog altijd, het allerbeste is toch nog mond op mond.
Je netwerk.
En hoe doe je dat? Heel simpel. Kom je afspraken na, wees betrouwbaar en lever goed werk. Dat is heel simpel.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Hoe kan je dat het beste benutten, dat je netwerk, dat je daar ook echt wat uithaalt? Maar dat is gewoon puur door je werk goed te doen.
Dat is ook weer wat ik net zei van helemaal aan het begin. Je vroeg mij van, hoe hou je het in de gaten dat je nog wel blijft groeien of naar zoiets als jouw vraag. Ja, dat gaat vanzelf. Hoe zorg je ervoor dat je netwerk weet te vinden? Ja, waar ik zeg, lever fatsoenlijk werk, lever het op tijd op en doe eens een keer een extraatje of wat dan ook. En kijk, heel eerlijk, ieder jaar heb ik voor kerst of oud en nieuw heb ik in mijn agenda staan presentjes sturen naar mijn klant en ieder jaar kom ik er niet aan toe. En toch weten ze me te vinden. Wat ik daarmee probeer te zeggen is, kijk, dat is een beetje van die gemaakte dingen.
Ja.
Maar wat misschien veel beter is, is dat je een keer echt de telefoon oppakt en met de klant belt van, joh, gaat alles goed? En kijk, je hebt small talk.
Ja.
En je kunt ook proberen om daadwerkelijk echt een beetje band op te bouwen met je klant. En wanneer die ene klant belt van, goh, mijn moeder is volgende maand, wordt ze 70 en we hebben wat mensen. Dat je dan niet zegt, nee, je kunt me alleen maar bellen voor zakelijke dingen.
Ja.
En dan ga je ook daar even langs en dan ga je even op de koffie en snap je? En dat is niet met voorbedachte raden of zo, maar als het op je pad komt, wees dan gewoon een aardige jongen. Ja, dat is heel simpel. Ja. Vroeg of laat komt dat soort van terug, denk ik.
Ik denk dat wat betreft netwerk, dat misschien wel een goede tip is. Dat is niet iets wat je kan aanleren, maar ik kan me wel voorstellen dat, hoe ga je netwerk door? Iemand praat met iemand anders, zegt ik zoek een fotograaf. En dan zullen ze niet zeggen van, oh ja, hij levert perfecte foto's. Maar meer, weet je, leuke jongen, bel hem een keer. Of ook de gunfactor mee
absoluut, krijgen. Absoluut, 100%. En dat is, ik vind het heel moeilijk om te zeggen of ik een gunfactor heb of zo. Dat is A, een beetje naar om over jezelf te zeggen. En B, ook heel moeilijk überhaupt, al zou ik dat echt vinden.
Ja.
Maar gunfactor is wel, denk ik, iets wat echt bestaat. Als ik kijk naar anderen toe, vind ik veel makkelijker om over te oordelen. Ja. Ja, dan ken ik echt mensen die denken, jou gun ik het minder en jou gun ik het heel erg.
Ja.
En ik kan me heel goed voorstellen, als ik ook kijk naar wie ik bijvoorbeeld mijn huis heb laten schilderen of zo. Ik noem even iets heel surf, gewoon dan kijk je en dan denk je, wacht even. Nee, ik heb niet eens naar prijzen gekeken, maar die gun ik het gewoon.
Nou, het is moeilijk om over jezelf te zeggen, maar we hebben natuurlijk allemaal mensen om ons heen die wij weer inhuren voor klusjes. En je weet inderdaad, wie vind je sympathiek en wie vind je wat minder sympathiek. En dan gun je iemand een klus of ook een klus van iemand anders.
Ja, en uiteindelijk, ik moest denken aan huis schilderen toevallig. En dat heeft dus ook inderdaad, maar je haalt iemand bij jou in huis binnen, weet je wel. Dus dat is meer dan alleen prijs.
Ja.
Hè? Die dame in kwestie, die had gewoon mijn sleutel een week lang, bij wijze van, of zoiets. Ja, dan moet je ook een beetje vertrouwen en gunnen. En dat geldt andersom als fotograaf ook, als bruiloftfotograaf. Je komt zo dichtbij, letterlijk en figuurlijk. Ja. Weet je wel, sterker nog, ik denk op een bruiloft maakt niemand de bruiloft beter mee dan ik. Want ik ben 's ochtends bij de voorbereidingen bij allebei.
Ja,
dat
weet,
dat stukje weten ze van elkaar al vaak niet.
Ja.
En ik ben voor de kerk, ik ben achter de kerk, ik ben links en rechts. Ik ben, als ik met ze even wat portretten ga schieten na de ceremonie meestal, dan is het meestal ik, of een assistent en ik. Een assistent is meestal niet, ik zeg, is gewoon best man of ceremoniemeester of wat dan ook. Neem ik even mee voor een lampje of een reflector of zo. Wij met z'n vieren, snap je wat ik bedoel? Dus je bent letterlijk de hele tijd bij die mensen en dan zo ontzettend dichtbij. Dus dan wordt... Ja, prijs is altijd een factor, maar het is ook niet meer dan een factor.
Nee, want de persoon die ze het meeste zien tijdens die hele trouwerijdag,
dat
ben
is
jij.
De fotograaf, ja. Dus dat is vrij bizar eigenlijk. Maar daarom zo belangrijk dat je dus wel een, ook weer die mensenkennis en die klik. En ik zeg ook letterlijk bij dus ik nodig mensen in mijn studio uit. En je had net over een mooie studio. Nou ja, dankjewel, ik ben ook echt heel blij mee. En ik merk ook echt dat als je mensen uitnodigt, dat helpt, weet je wel. Net zoals dat het nogal scheelt of je ergens bij een winkel binnenloopt en zegt, oké, wanneer is hier voor het laatst gepoetst? Of dat het gelikt uitziet zoals Coolblue met koffie meteen. Ja. Hè, bij
zeker.
Coolblue doet dat heel goed, vind ik. En, dus dat maakt natuurlijk uit. En ik ben daarin ook weer heel eerlijk, ook regelmatig in mijn nadeel, dat ik zeg, jongens, als jullie goedkoper willen, vind ik helemaal prima. En ik heb dit jaar plek voor 10 bruiloften, meer niet, want dan wordt het voor mij te veel. Ik zeg, jongens, ik heb er al 8 bewijzen van of jullie het worden of niet. Ik hoop van wel. Als niet, dan ook goed. En ik heb wel eens mensen gehad ook bij zo'n gesprek van... dat ze bij de kennismaking al wilden boeken.
Ja, ja.
Ik zeg, dat kan. Ik zet het met potlood in mijn agenda. Maar ik adviseer je toch om met 1 of 2 andere fotografen ook een gesprek te gaan. Dus niet in mijn voordeel, per se. Aan de andere kant ook wel. Want door laten zien dat je daar oprecht vertrouwen in hebt... en dat je ook echt denkt van, ja, weet je, het is jullie dag. Het is niet mijn dag. Ja. En als iemand anders daar beter bij past, ja, dan ga alsjeblieft voor die ander. Want ja, waarom zou je dan voor de nummer 2 gaan?
Ja.
Snap je? Ik vertel mensen ook tijdens zo'n gesprek van, ja, weet je, heel eerlijk, als jij wil dat de fotograaf geen onderdeel is van jouw bruiloft, dan moet je mij niet hebben. Want ik duw mensen opzij om erbij te kunnen. Mm-hmm. En ik schiet op 24 en 35 en dan moet ik dus binnen een meter afstand staan. En ik schiet natuurlijk ook wel eens op telen en zo. Maar zeker bij bepaalde feest, dansmomenten. Het is gewoon een dezelfde compositie op 35 mm voor 200 mm compleet anders.
Ja.
Vooral achtergrondomgeving. En dan laat ik dat ook echt zien in een slideshow. En zeg ik, oké, dit is 70 of 200 mm.
Ja.
Dit is vrijwel dezelfde foto. 5, 6 meter dichterbij op 35 mm. Ja. Dat vind je beter. En dan zie je zo'n foto van mensen die dansen, maar dan zo'n hand half in beeld en zo. En met die compressie van achter, dan ben je dat allemaal kwijt, weet je wel. En dan zeggen ze, ja, we vinden dit veel beter. Dan zeg ik, ja, oké. Maar dan moet je bij deze nu ook accepteren dat ik doorgaans vooral zo werk. En dat ik ook zo met die camera
voor
rondloop.
Voor je neus sta.
En deels voor je neus sta, maar ook jouw gasten. Ik ken jouw gasten niet. Ja. Maar als jouw gasten het erg vinden dat er iemand is die zover op schouder klopt, vriendelijk, respectvol, maar wel zegt, ga eens even aan de kant, ik moet er even door.
Ja.
Als je denkt van, dat is niks voor mijn doelgroep, want ik kan me voorstellen dat de mensen die dat niet willen. Dan moet je mij niet boeken. Want ik, in principe zit dat zo in mijn systeem. Ja. En in principe werk ik zo.
Is het iets wat je in het begin zelf moeilijk vindt? In zakelijke fotografie heb je dat minder, denk ik, bij evenementen wel overigens. Maar dan moet je ook soms gewoon over een podium lopen waar 1000 man in de zaal zit. En die luisteren allemaal naar één grote spreker.
Ja.
En jij loopt daar lekker doorheen te banjeren met je camera om je nek.
Mm-hmm.
Heb je dat in het begin ook moeilijk gevonden toen je daar net mee begon? Of dat je dacht van, mag ik hier wel?
Weet je, op een gegeven moment gaat er een soort van knop om. Tenminste, dat heb ik. En je bent niet zozeer bezig met hoe kom ik over of wat dan ook. Maar meer van, hoe kan ik mijn eigen kont redden? Dus want ik moet goede plaat en daarvoor moet je soms in de weg staan.
Ja.
Maar als je weet wat je doet, hoef je geen 5 minuten in de weg te staan. Hè?
Ja.
5, 6 seconden op die positie en dan heb je beelden, ga je door naar een andere positie, weet je wel. En die positie die dan dus blijkbaar dus niet handig is voor het publiek, ja, daar hoef je ook geen vijf keer op terug te komen als je weet dat je shot hebt. Dus ja, dat is ook zelfvertrouwen en ook weer de ervaring, et cetera. Dus daar moet je ook weer een balans in zien te vinden. En een fotograaf die nooit in de weg staat, uh-huh, ja, dat is eigenlijk bijna per definitie geen goede fotograaf.
Ja.
Als het gaat om registratie en zo. Want ja, dan ontkom je niet aan. Want anders dan beperk je jezelf zo erg in wat wel en niet nog kan. Uh-huh. Ja, dat, ja, ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel.
En je staat natuurlijk niet met een geel pak aan, maar heel groot Epsilon studio's
nee,
op de
nee, helemaal niet. Nee. Inderdaad. En ik, kijk, ook daarin weer. Ik geef ook cursussen en dan zeg ik tegen mensen die zeggen, hoe kan ik dan mooie foto's maken van mensen? Dat durf ik niet. Ik zo, weet je wat? Ga maar eens oefenen bij mensen die straatmuzikant zijn. Ja. Waarom? Die mensen die zijn gewend als gefotografeerd worden, die zoeken zelf het publiek op. Altijd regel, geef ze dan even
ik,
wat.
Ik wou zeggen, je gooit wat geld in het mandje en dan is het goed.
Precies, ja. En dan is iedereen blij. Heel simpel. Weet je, zo simpel kan het af en toe zijn. Maar wees niet die fotograaf die dan voor zijn of haar neus 2 minuten lang gaat lopen friemelen en doen. Ik zeg, oefen even op een paal naast jou, dat je focus werkt, dat je scherpte diepte is, sluiten, alles klopt. En ga dan er naartoe. En binnen 5-6 seconden moet je weer weg zijn.
Ja.
Snap je? En dat is een beetje wat ik bedoel. En als je dan gaat lopen klungelen op het podium bij een event, en je weet niet precies hoe en wat, en steeds terugkijken en oh shit. Ja. En, ja. Snap je? Ja, dat schiet niet op. Ja. Want dan sta je wel in de weg. Maar als mensen zien dat je als fotograaf gebukt even aankomt, je kijkt niemand aan, je voelt je daarom ook mede niet bezwaard. Je denkt, ik ga hier gewoon zitten, dit is mijn plek. Dit own ik, dit stukje vierkante meter voor de komende 10 seconden. En dan ben je weer weg. En dan, mensen zien dat wel. Bijna iedereen, die kijkt wel even. Ik merk wel vaak dat mensen toch ook een beetje staren. Want dan, niet iedere prestatie is ook even spannend natuurlijk. En dus of ze kijken op hun telefoon, of ze zien, hey, fotograaf met een grote camera, even kijken wat daar gebeurt.
Ja.
Ja, je wordt een beetje aangestraat. Maar ja, dat is gewoon menselijk, weet je wel. En als je daar niet tegen kan, dan moet je of als het gaat om events een ander vak kiezen. Of daar toch leren minder om te geven.
Ja, ja, je weet, je bent daar gewoon ingehuurd en je bent daar om je werk te doen. Dus.
Precies, dat is wat ik net bedoelde met je kont redden. Ja, mijn nummer 1 ding is, mijn klant moet blij zijn.
Ja.
En mijn klant is op dat moment dat grote merk die diegene die spreker heeft betaald op het podium of de organisator van het evenement of wat dan ook. En die hebben gewoon een x-budget. Mm-hmm. En daar hoort gewoon een x-beeld tegenover. En soms ben ik met die beeld 10 minuten bezig. Andere keer ben ik er 2 uur mee bezig. Maar dat boeit helemaal niet hoe lang je mee bezig bent.
Ja.
Je kan nog zo je best hebben gedaan. Maar als het er niet is, dan is het er niet.
Ja.
En als je precies weet wat je doet, omdat je bijvoorbeeld die zaal vaker hebt gedaan of heel veel sprekers doet of zo, dan zul je zien dat je dus bij een spreker, want dat is ook licht technisch en zo allemaal niet zo heel spannend, kun je een spreker, kun je als dat moet in 3-4 minuten, kun je die schieten vanaf verschillende hoeken, hoef je niet meer op podium op, ook niet meer langs het podium. Dan ben je gewoon klaar.
Ja.
Snap je? Dat kan.
En dan kan je 15 minuten wachten tot de volgende spreker er is.
Ja, of een uur, ook goed. Ja, dat ligt eraan. Maar precies dat idee. Dus het gaat er niet om hoe lang je ermee bezig bent in die zin. Het gaat erom of je het voor elkaar krijgt.
Ja. Ik wil kijken of we 1 ding kunnen meegeven aan de mensen die luisteren. En het is vooral, jij mailde mij. Je zei van, hey, het lijkt me leuk om een keer te komen praten over de manier waarop ik mijn vak doe als fotograaf.
Mm-hmm.
Jij verdient gewoon je boterham met fotograferen. Mm-hmm. En dan kan je huur van betalen en af en toe op vakantie gaan, hoop ik. Nou, nu even niet. Maar ik denk dat het heel veel mensen zijn die zoiets hebben van, het gaat mij nooit lukken om als zelfstandig fotograaf daar gewoon mijn geld, mijn volledige salaris mee te kunnen verdienen. Wat zou je die mensen willen meegeven? Denk hier en daaraan.
Ja.
Dat kan ook niet van de een op de andere dag, natuurlijk.
Ja.
Ja. Misschien wel.
Ja, goede vraag. Kijk, ik denk een van de belangrijkste dingen die ik eerder al heb gezegd, is ook misschien mooi, want ik dacht er net aan, misschien is mijn antwoord nu ook wel een beetje samenvatting van wat we het afgelopen...
Zeker.
Hoe lang zijn we een uurtje bezig?
Ja, anderhalf uur bijna.
Oh, oké. Okay. Ja, wat ik net zei, kijk, realiseer wel, hobby doe je voor jezelf.
Ja.
En professioneel doe je voor een ander een opdracht van. Dus begrijp wel dat nummer 1 is niet dat jij tevreden bent, nummer 1 is dat de klant tevreden is. En als die klant dat lelijke wand waar ik het eerder over had, toch wil hebben, hoe lelijk dan ook, van dat gifgroene, weet je wel, dat gewoon echt niet kan eigenlijk, dan moet je dat toch doen.
Ja.
En dan moet je gewoon je schouders ophalen en gewoon next, weet je wel. Dus het is heel belangrijk om te begrijpen, voor wie doe ik het? Doe ik het voor mezelf of doe ik het voor een ander? En daarin ook daarbij begrijpen dat de ander ook niet weet wat jij weet. Dus, nou, dit zal jou heel erg herkenbaar klinken, denk ik. Als wij hier naar buiten gaan en ik heb 70-200 op 202.8 en ik maak een foto van jou, we hebben gewoon overcast light, hoe zeg je dat, bewolkt, ja. En mooi vlak en hoef je in feite, ja precies, ik zat ook echt hier naar te kijken, ja. Hier recht buiten bij jou, hoef je in feite niet echt te kunnen fotograferen.
Ik zou nu zo buiten inderdaad een camera kunnen pakken, foto van jou maken en dan is het moeilijk goed.
Als je autofocus niet kapot is, dan moet het gewoon lukken, weet je wel. En iemand die niks van fotografie af weet, die zal heel snel onder de indruk zijn. Wow,
nou ja,
achtergrond onscherp en zo bright en alles. De balans tussen voor en achtergrond is ook goed. Waarom? Vlak licht, weet je wel. Dus die foto klopt al heel snel. En terwijl jij en ik denken, ja, weet je wel, het is totaal niet ingewikkeld, nee. Totaal niet knap, totaal niet... Hè?
Je durft er bijna geen rekening voor te sturen.
Nee, inderdaad. Maar toch moet je dat even helemaal los kunnen laten. Dus er zijn hele ingewikkelde foto's die totaal niet landen bij klanten. En er zijn hele simpele foto's die supergoed verkopen. En jij bent daar niet om een jury te overtuigen. Er is maar één iemand die op dat moment belangrijk is. En dat is letterlijk degene die betaalt.
Ja.
Dus als dat hele simpele, die hele simpele formule van een grote paraplu van 2 meter hier, en een fil aan de andere kant en een witte achtergrond en dat is het. Dan wordt wel met dat soort licht en je people skills worden nog belangrijker dan op dat moment. Maar goed, weet je wel, dat hoeft niet award winning te zijn. Weet je wel, als de klant maar blij is, die wil gewoon een consistente look, iedere maand opnieuw, mensen fris en fruitig op de foto.
Ja.
En het liefst ook snel.
Ja.
Voor je beeldvorming, dat soort maandelijks portretten, die schiet ik binnen 1 à 2 minuten per persoon binnen. Meestal gemiddeld binnen 1 minuut. Dus dan staan ze echt letterlijk in een rijtje en dan tjak, 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 tjak. En dat kan echt heel snel gaan. En ja, en dan heb je nog fotografen die dan dus inderdaad denken van nee, ik heb een uur per persoon nodig. Een uur? Ik schiet wel eens 20 nieuwe mensen op een dag en dat doe ik dan in een uur.
Ja.
20 mensen. Weet je wel? En wat is nou voor de klant belangrijk? Ja, die mensen hebben ook een uurtarief. Die moeten ook weer terug. En snap je? Die zijn gewoon aan het werk. Dus begrijp gewoon wel, als je professioneel aan het werk wilt, doe ik het voor mezelf of doe ik het voor een ander? En in feite is het antwoord dus, je doet het voor een ander, niet meer voor jezelf. En begrijp ook, jouw 6 is de klant zijn 8. Ik zou er altijd 2 punten bij op willen tellen.
Ja.
Werk jij voor een 7? En dan, als je een consistente 7 uit iedere situatie weet te wringen, dan doe je het denk ik al best wel goed. Voor onze 7.
Ja.
Dan ziet de klant een 9.
Ja.
En 9 is praktisch perfect.
Ja.
Weet je wel? Dus dan kan je alsnog voor die 8 of 9 gaan. En dan ziet de klant weliswaar nog steeds een 9 of een 10. Want het verschil tussen 9 en 10 is sowieso al heel minimaal. Ja. Ja, weet je, dan doe je het dus niet meer voor de klant, maar voor jezelf.
Ja.
En dat is business-wise een hele slechte beslissing, denk ik. Want dat kost je zoveel meer tijd.
Mm-hmm.
Weet je wel, ik kan misschien in een uur kan ik een 6 voor elkaar krijgen.
Ja.
En in 3 uur kan ik een 7 voor elkaar krijgen. En in 8 uur kan ik een 8 voor elkaar krijgen.
Ja. Ja, dat gaat op een gegeven moment gaat het scheef lopen. Dat hoeveel tijd die erin steekt bijna niks meer oplevert.
Ja, absoluut.
Ja. Heeft dat, ik denk dat dat een hele goede tip is. Inderdaad, voor wie fotografeer je? En hou vooral die klant in je achterhoofd. Want die betaalt jouw rekening. En dus ook jouw huur en jouw eten.
Ja.
Dat die tevreden is. Haalt dat het plezier uit het fotograferen?
Bij mij totaal niet.
Okay.
Maar dat is super, super persoonlijk. Want ik ken ook mensen die mij voor gek verklaren in hoe ik daarin sta. En, en dat is ook echt prima, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat moet iedereen zelf weten. En ja, nogmaals, ik denk voor sommige mensen absoluut.
Die beginnen als hobby en die vinden het super leuk. En dan zodra het voor een klant moet met andere eisen, dan hebben ze zo. Het is eigenlijk gewoon werk.
Ja, maar probeer te zien dat het glas half vol is. Je bent nog steeds bezig met fotograferen.
Ja.
Weet je, dat is nog steeds... Ik vergelijk fotograferen ook altijd. Ik weet niet of je dat waarschijnlijk wel herkent. Als je een flinke shoot hebt gehad, een ingewikkelde shoot, van een hele middag, van 4-6 uur lang, dan voelt het alsof je 3 wiskundetentamens achter elkaar hebt gemaakt.
Ja,
weet je bent kapot. Je bent de hele tijd problemen aan het oplossen. En dat is in feite voor een groot deel waarvoor ze jou inhuren ook. Hector, we hebben een vraagstuk. En daar horen een x-aantal problemen bij die wij niet kennen. Namelijk licht, geluid, whatever. Interesseert ons ook niet. Ga het alsjeblieft niet uitleggen, want het boeit me niet. Ik wil gewoon dat ik jou binnenlaat. Ik geef je een rondleiding. Ik zorg dat de mensen op tijd komen en je regelt het. Ja. En soms is het wel goed om die hand echt bij de hand te nemen, uit te leggen. En verschilt ook per contactpersoon, weet je wel. Maar in feite wil de klant gewoon ontzorgd worden en zorgen dat het gewoon klopt.
Ja.
En of het moeilijk of makkelijk is, dat boeit niet. Daar krijg je niet extra voor betaald of wat dan ook. Je krijgt betaald dat het goed komt.
Ja. En dat is de voldoening die je uit het fotograferen houdt, wat het leuk
Nou, voor mij maakt het hele soort van bijna wiskundige, technische, uitdagende van, weet je wel, mensen die stressen ook af en toe heel erg van, ja, je moet vooronderzoek doen en zo. Yo, ik doe bijna nooit vooronderzoek, heel soms.
Ja.
Bepaalde locaties, echt heel soms. Maar meestal ga ik er gewoon naartoe. En je hebt sowieso niet zo heel veel te willen, want vaak is het gewoon bij de klant of op locatie. Dus het is gewoon wat het is. Tenzij je misschien in Nike reclame schiet voor 3 ton of zo. Maar dat is totaal niet wat ik doe natuurlijk. Dus dan is het een beetje scout. En zo is natuurlijk een planner heel handig dat goed verloopt. Ja. Maar meestal is het gewoon een locatie waar je het mee moet doen. En ja, of het licht nou wel of niet goed is, dat maakt me echt helemaal niet uit. Want ik heb mijn licht er toch op bij me.
Ja.
En zelfs als het licht goed is, dan ga ik waarschijnlijk alsnog mijn lichten gebruiken. Maar dan misschien op een andere manier. Dus ja, uiteindelijk moet je het. En dan kan je nog zo plannen. Maar als het dan bewolkt is, dan ben je al je daglicht kwijt.
Ja.
Of andersom, weet je wel. Dus dingen lopen uit waardoor het donker wordt. Of nou ja, weet je. Zo kan ik echt 10 dingen schetsen waardoor dingen toch in de praktijk anders lopen. En dan is het veel beter om niet zozeer goed voorbereid te zijn door een soort van plan van aanpak te hebben. Maar goed voorbereid te zijn door de juiste gear te hebben. En weten hoe je dat kan inzetten. Zodat, nogmaals, ook al blijkt het veel kleiner te zijn. Weet je, je moet een 16-35 moet je gewoon in je tas hebben zitten. Ja. Ik ben hem wel eens vergeten en dat je van 24 op zijn wijdste hebt. Dat is meestal goed, maar soms kom je dan echt tekort, weet je wel. Dan kun je zeggen, ja, kun je panoramas maken. En dat kan, maar nou goed, het brengt weer andere problemen met zich mee.
Mijn laatste vraag zou eigenlijk gaan worden, zeg maar de vorige vraag omdraaien, vind je fotograferen in de hobby dan nog wel leuk in je vrije tijd en doe je dat überhaupt? Daarvoor heb ik eigenlijk nog een andere vraag. Jij zei, je moet de juiste gear hebben. Hoe belangrijk is gear?
Goeie vraag. Je hoort heel vaak in de communities, dat is dan een beetje populair of stoer om te zeggen van ja, gear maakt niet uit, dit, dat. Ja, ik denk dat we daar heel makkelijk en eerlijk over kunnen zijn dat natuurlijk onzin is. Dat is aantoonbaar niet waar, zeg maar. Ja. Het maakt wel degelijk uit, maar dat gezegd hebbende, het verschilt wel erg in wat je doet.
Ja.
Portretfotografie en die Nikon 3500 waar je net over had, met een 50 1.8, weet je wel, een kit van tweedehands misschien 5-600 euro. Kun je praktisch alles voor doen.
Ja.
Heb je het over portretfotografie? Ga je kijken naar productfotografie? Heb je misschien wel net iets te weinig megapixels voor bepaalde klanten?
Ja.
En de meeste klanten hebben genoeg aan 24 megapixels, hoor. Maar hè, of heb je misschien een macrolens toch wel nodig? Kun je zeggen, kun je tussenringen gebruiken? Kan allemaal. Maar misschien ben je dan weer zo lang aan het klungelen en heb je kans dat de focus toch niet klopt, waardoor je shoot opnieuw moet. En zo heb je het ook heel vaak een workflow dingetje.
Ja.
Ik werk bijvoorbeeld met Profoto lichten. Is dat beter dan Godox? Ik krijg best wel vaak vragen over mensen weten van gear en zo. Oh, we moeten kopen. Dus ik krijg bijna altijd Godox. Bijna niemand fake Profoto aan. Veel te duur voor wat je krijgt. En workflow-wise is het perfect. Het gaat super snel en betrouwbaar en TTL. En het communiceert als een malle met elkaar. En je kunt echt. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het goed komt.
Ja.
Zal bij Godox vast niet heel anders zijn. Maar goed, als je eenmaal in een systeem zit, dan blijf je ook een beetje hangen. Sportfotografie ook weer zoiets. Ja, de spiegelreflex die je net aanhaalde, 3500. Sportfotografie kun je meestal niet met externe lichten werken. Dus als je in een stadion op ISO 6400 moet werken, omdat dat gewoon moet, gezien je sluittijd, et cetera. Ja, dan kan een full frame toch wel net dat tikkeltje meegeven.
Ja.
Of de autofocus.
Ja.
Weet je, van die goedkope camera's. Ja, kun je wel zeggen, maar als iemand daar doorheen rent, de meeste goedkope DSLR's kunnen het gewoon niet bijhouden. Dus dan houdt het snel op.
Ja, of je buffer zit vol als je toch buffer, een keertje.
Ja. Ja, ik ben begonnen met een Canon. Mijn eerste spiegelreflex was een Canon 600D. Met zo'n flip uit schermpje. En daarna kocht ik een Canon 5D Mark III.
Ja.
En die buffer, dat is niet dat ik een slechte fotograaf was. Nee, iedere keer als ik iets met actie moest doen, 4 foto's.
Ja.
In 1,5 seconde ongeveer, want hij schoot echt 3 beelden per seconde of zo. Ja, dan kun je zeggen, ja, gear doesn't matter. Maar je gaat niet timen. Je gaat gewoon schieten en gewoon het beste daaruit halen uit die 20 frames. Nou, ik kwam dus niet verder dan 4 frames in 20 meter. Zo snel ging het allemaal. Dus weet je, dus dan maakt het wel uit. Ja. En 70-300, 5.6, weet je wel. Ja, dat schiet gewoon heel veel situaties gewoon niet op.
Ja.
Ja, een 302.8 is misschien al wel net een andere uiterste. Mm-hmm. Maar zelfs een 304.0 of zo, ja, het maakt toch wel heel veel uit.
Ja.
Maar dat ligt eraan wat je ermee wilt doen. En ligt eraan of iedere minuut telt. Want ik zeg wel, soms is het simpelweg gemak.
Ja.
Maar als je bij een klant bent en je hebt een shoot van 4 uur... en door te klungelen ben je 5-6 uur bezig. Ja, bewijzen van. Dan is dat tijd voor jou, niet voor de klant.
Ja.
Dus dan is dat in die zin business-wise heel snel zonde.
Ja.
En daardoor word je minder scherp. En daardoor word je misschien dat de klant denkt... oeh ja, het liep niet heel soepeltjes. We hadden een halve dag gepland. Ja. We moesten de hele dag bij hem blijven, weet je wel?
Ja, dus, de,
dus het heeft allemaal ook weer iets met elkaar te
en
maken.
Een deel van de gear is niet zozeer dat het de kwaliteit van de foto's... of het wel of niet
soms
kunnen
wel,
maken van...
Soms wel, maar lang niet altijd.
Ja, ja. Het wel of niet kunnen maken van het plaatje beïnvloed... maar meer jouw eigen gemak ermee en...
Ik, van die 600D naar de 5D Mark III... ISO-wise en dynamisch bereik-wise... was een verschil van dag en nacht.
Ja.
Moet ik wel zeggen, die generatie Canons, de nieuwe generatie crop sensors van Canons, een stuk beter.
Ja.
Dat is ook al een verschil van dag en nacht. Dus het verschil tussen full frame en crop is nu niet meer zo groot. Maar met die generatie, ik werd gewoon echt overnight een betere fotograaf. Simpelweg omdat mijn foto's een stuk cleaner waren.
Ja.
En deels kun je natuurlijk oplossen met ruis ontdukken, maar deels ook echt niet. Weet je wel? Canon heeft ook last van banding, bepaalde dingen.
Ja.
De Mark III ook trouwens. En dan krijg je er gewoon niet goed uit. Dat kan gewoon bijna niet, weet je. Je schaduwen meer dan 50% en dan...
is het blauw is en klaar. Paars of lelijk,
Weet je wel, en dat doet Nikon de Sony doen dat wel al heel lang heel veel beter.
Ja.
Tegenwoordig is het een heel stuk meer gelijk getrokken. Maar een jaar of 3-4 geleden viel het nog wel best wel tegen van Canon uit. Dus dan kun je wel soort van zeggen, maakt allemaal niet uit. En natuurlijk, het allerliefst, het allerbelangrijkste is de kennis. Maar als je dat combineert met de juiste tools voor de juiste job... Ja. Dan wordt het natuurlijk nog beter.
Ja.
Ik hou van auto's, maar ik ben absoluut geen racecoureur. Maar ik denk toch, als je mij een mooie Ferrari geeft en je geeft Max Verstappen een oude Fiat Panda, dat ik toch sneller de rondje heb gemaakt.
Ja.
Dat denk ik echt. Maar die haal ik gewoon zo in. Dan kan het beter zijn in bochten. En ik neem die bocht hartstikke klungelig. Ja. Maar vervolgens ben ik weer weg, bij wijze van.
Ja.
Hè?
Ja.
En, maar
het verschil wordt anders op het moment dat jij zeg maar een beetje sneller BMW heeft en hij heeft een iets langzamere BMW. Dan
rijdt hij me zo 3 keer van de baan. Dat is niet te vergelijken. Maar dat is een extreem voorbeeld. Maar dat soort voorbeelden bestaan in fotografie ook nogmaals. Wat ik net zei, zo'n oude crop sensor met beperkte ISO, beperkte autofocus, beperkte buffer. Ten opzichte van de 1DX Mark, whatever, met een goede lens. Dat verschil wordt wel net zo groot als het voorbeeld dat ik net aangaf.
Ja, het leuke wat je zei, als je de studio in gaat om portretten te schieten...
Dan maakt het bijna niet meer
uit.
Kitlens kun je alles mee doen.
Precies, een kitlens.
Schiet
een
op oude, F8, F10, weet je wel. De contrast is prima, alles is gewoon goed. Dus het ligt er heel erg aan.
Oké, dan de allerlaatste vraag. Jij beantwoordde net allemaal heel snel, maar heb jij nog plezier in het fotograferen buiten je werk? Of doe je dat überhaupt?
Ik doe het heel weinig.
Ja.
Op reis neem ik vaak wel een camera mee. Ligt eraan, ik reis best wel veel. Ligt aan wat voor reis ook. Ik heb zo'n Canon G7X of
ja.
zo.
Ja.
Oh, nee, sorry, dat is een andere. Dat is echt een mirrorless.
Ja.
Je merkt wel, als je dan toch een dedicated apparaat hebt... dan mis je dan toch wel het echte werk, zeg maar. Dus dat merk ik wel echt. Dus het is nu bij mij of ik neem... mijn Canon mee, full frame. En dan met een 40-2.8 fix, zo'n pancake, ik weet niet of je die kent.
Ja.
Toplensje, kun je alles mee doen. En dan is het gewoon simpel en je ziet er niet uit als een pro, whatever. Dus ik ben minder bang dat mensen me op mijn hoofd slaan en weggaan met die camera. En, en ook dat ik het kwijtraak en dat soort dingen. En zo'n 40-2.8 is ook gewoon, dat ik laat je echt nadenken, weet je wel. Dat is heel fijn. Of dan gewoon met mijn telefoon. Maar echt dat je zegt van vrij werk... of dat je zegt even lekker shooten vanmiddag of zo.
Ja.
Nou, als ik dan een keer vrij ben de afgelopen 3 jaar... in principe 7 dagen in de week gewerkt... ja, dan is het een keer dat ik een familieding heb... of een uitje met vrienden of wat dan ook. Maar dan ga ik dus niet fotograferen.
Nee,
en in het begin nam ik nog wel eens naar een Sinterklaasfeestje... met familie, mijn camera mee.
Ja.
Dat doe ik echt niet meer.
Nee, dat is heel herkenbaar.
Dat is echt, die tijd hebben we echt gehad. Toen was ik nog echt aan het oefenen om die 50 1.4 even te doen en zo. Maar dat wordt hem echt niet meer.
Ik heb een keer in een aflevering gezegd van wil je nou beter worden in het fotograferen? Neem gewoon altijd overal je camera mee. Ga gewoon alles schieten.
In het begin is dat helemaal waar.
In het begin is dat inderdaad wel waar. Maar op een gegeven moment ben je daar ook klaar mee. En dan sleep je de ding mee.
Er valt op een gegeven moment niks meer te halen of te bewijzen. Voor dat soort dingen dan. Maar wat er wel gebeurt ondertussen... is dat je je hoofd weer aan het werk zet.
Ja.
En je gaat iets waar je eigenlijk van houdt. Ga je dus nou ja, een beetje afkeer tegen krijg, ja. Omdat het dan meer als werk voelt. En natuurlijk nog de edit. Want
ja.
Ik kan gewoon geen JPEGs opleveren of zo. Dat lukt me niet. Dit moet in RAW zijn en dan nog, weet je wel, dus er moet nog iets mee gebeuren.
Ja.
En ja, dus dan wordt het toch weer een ding. En dan mag gewoon niet meenemen.
Nee. En dan valt het je met je telefoon en als je toch een moment wil bewaren.
Ja, precies. Ja. En dat is dan gewoon voor jezelf. Dat is goed genoeg.
Ja, absoluut. Nou, dat is ook het voordeel dat die foto's tegenwoordig ook gewoon goed genoeg zijn. Dat je ook als fotograaf zegt van nou, weet je, een leuk plaatje als herinnering.
Ik heb wel eens bij bruiloft ook foto's in de mixer gegooid die ik met mijn telefoon heb gemaakt.
Ja.
En dan heb ik nog een heel simpel €200 Android dingetje. Ja. Niks bijzonders dus. Maar dan loop ik met mijn tassen en zo en over te steken met een stoplicht. Ja. En dan zie ik in één keer iets gebeuren of in een lift, mm-hmm, of zo.
Ja.
En dan gewoon in zo'n groot hoek 24 zit er ongeveer op.
Ja.
Equivalent is gewoon perfect. En dan met daglicht, dan zie je het verschil eigenlijk niet.
Ja.
Nee, zelfs bij de goedkopere camera's.
Dat is, dus, dat is wel leuk.
Die kun je er gewoon tussendoor gooien.
Ja.
Niet in het donker, dat gaat het niet worden.
Nee, niet in het donker. Maar stiekem een foto met je telefoon maken als fotograaf die tussendoor gooien, dat kan tegenwoordig.
Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat zijn vaak dus hele bijzondere momenten. Dan, want ja, niemand heeft het door.
Leuk. Nou, dat is een mooie afsluiting denk ik voor deze podcast. Ik vond het heel leuk dat jij naar de studio wilde komen en iets wilde vertellen over je werk. Is er nog één ding wat jij misschien zelf kwijt wil of wil toevoegen of aan een luisteraar van deze podcast wil?
Ja, mijn excuses voor al dat gepraat. Als mensen misschien vragen hebben of zo, dan zouden ze mij zo kunnen vinden via jou of whatever.
Ja, dat is misschien wel leuk als je vragen hebt. Voor Hector, dan kan je die gewoon stellen. Je kan in ieder geval mij wel vinden op social media. Ik ben op Twitter en Instagram te vinden, gewoon @GijsDeKoning. En dan kan je een vraag stellen. Wat misschien wel leuk is om terug te verwijzen naar een podcast van heel lang geleden. Volgens mij ongeveer een jaar geleden rond deze tijd. En het is een podcast die ik samen heb opgenomen met mijn vriendin. Met de strekking, hoe is het nou om met een creatieve gek samen te wonen die steeds meer flitsers en apparatuur zijn huis inhaalt. En ik weet niet of jij mij hebt gevonden via die aflevering, maar jouw vriendin volgens mij wel, want die herkende heel erg die podcast en die zei van nou, dat was zo leuk om te horen, want dat is ongeveer hetzelfde als wat ik heb meegemaakt.
Ja.
Dus dat verhaal is ook wel een beetje van jou op toepassing, begrijp ik.
Ja.
Dus mensen die dat leuk vinden, die kunnen teruggaan naar seizoen 2 om die te beluisteren. En voor de rest ga een keertje kijken op de website van Hector, epsilonstudios.nl. Daar is, neem ik aan, ook wel gewoon werk voor jou te vinden. Wat jij maakt voor klanten, dat is heel divers, heb ik al gezien. Dat is ook wat jou misschien wel onderscheidt, dat je niet heel star maar één facet van fotografie pakt.
Ja.
En daar verdien je boterham mee. En dat is, vind ik, inspirerend. En ik hoop voor heel veel mensen die dit horen ook. Dankjewel voor de komst.
Jij bedankt.
Dit was deel 2 van mijn gesprek met Hector Cholodimos. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Photo Stories.